Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon, gasten die met ons meeluisteren, naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 7. Buiten werd het kouder en kouder en de laatste gele bladeren vielen van de bomen. Nu waren ze weer voor lange tijd kaal. En de wind gierde huiverend wekkend door de bladerloze toppen en zong zijn dodenzang. Treurend zaten de eenzame vogels tussen de tinnen van de burcht en keken droevig naar het winterlandschap. De zon schuilde weg achter de donkere wolken. Het was alsof ze niets meer van de aarde wilde weten. Als vond zij haar stralen te heilig, om langer licht te geven aan deze aarde, wier bewoners in snode verachting en zelfverheerlijking het licht verworpen hadden, dat hun in een tijd vol genade verschenen was. Het was alsof zij het volk, dat gedachtenloos en dronken van aardse genoegens, in de heilige nacht de kerstboom wilde ontsteken, zonder het heil te kennen en zonder er zelfs naar te vragen, bestraffend toeriep: blust de kaarsen uit, u hebt geen recht op kerstvreugde. U zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en hebt geen ding gebrek. En u weet niet dat u ellendig bent en jammerlijk en arm en blind en naakt. U hebt geen recht op het kerstlicht, voor u aan de kribbe van Bethlehem geknield hebt, voor u het kindeke gewonden in doeken als de schepper van hemel en aarde gehuldigd hebt. Toen dokter Maarten Luther aan de vooravond van het heilige feest zijn 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg gehecht had en daarmee de eerste bres in het zondegebouw van Rome had geslagen, vermoedde niemand de wereldschokkende gevolgen van deze stap. En het opperhoofd van de christelijke kerk troostte zich aan de zijnen met een: het is slechts een onderlinge broedertwist. Een woord dat hem waarlijk duur te staan gekomen is. Want al weinige jaren later volgde een groot volk de roepstem van de verachte Augustijner monnik. En zijn boden droegen de zuivere leer over Duitslands grenzen. Ja, na korte tijd jubelde een grote schaar de banvloek en mensenhaat niet vrezend. Het woord Gods zult gij niet verkrachten. Met blanke wapens en met woorden, scherper dan een tweesnijdend zwaard, heeft Gods volk zijn heil verdedigd en zijn kinderen en kindskinderen een schat nagelaten die met geen goud der wereld te betalen is. Over de Mecklenburgse landen lag nog de nevel van het bij- en ongeloof. Sedert de Wycliffse beweging waren reeds 100 jaren verlopen en er was slechts weinig van in stand gebleven. Gods uur had nog niet geslagen. Zowel de kerkelijke als de maatschappelijke aangelegenheden lagen nog braak. In Schwerin zat hertog Hendrik V, de vredevorst, op de troon, terwijl zijn broer Albrecht VII, de schone, in het slot te Kustro resideerde. Tot het jaar 1519 regeerden de beide broers gemeenschappelijk. Maar toen wist Albrecht een verdeling door te zetten. Hij was zeer eerzuchtig en koesterde hoogvliegende plannen. Hendrik evenwel, die begreep dat de voortdurende delingen noodzakelijk de verzwakking van vorst en volk dan gevolgen moesten hebben, had hem gaarne van zijn plan afgebracht. Daar hem dit echter mislukte, deelde hij alle goederen in twee onsamenhangende helften, waarvan Albrecht er één kreeg. De verdeling had alzo weinig te betekenen en was slechts als een formaliteit te beschouwen. Het enige gevolg was dat Hendrik te Zwerin bleef wonen en dat Albrecht zich op den duur te Kustro vestigde. Overigens bleef alles bij het oude. Albrechts rusteloze geest bracht ellende en nood in het land, die Hendrik zoveel mogelijk trachtte te lenigen. Het was een wijze, vredelievende vorst, wiens regering voor het land een zegenrijke was. In later jaren werd hij een ijverig voorstander van de reformatie en haar beschermer. Na de dood van zijn eerste vrouw Ursula van Brandenburg gaf hij in 1513 zijn volk voor de tweede maal een landsmoeder, en Helena van de Pals, Hendriks enige zoon uit het eerste huwelijk, Magnus, voerde later in het bisdom Zwerin de kromstaf. Dat wil zeggen, in het jaar 1516 werd hij als zevenjarige knaap tot die waardigheid verkozen, om eerst op 27-jarige leeftijd de regering te aanvaarden en de geestelijke wijding te verkrijgen. Door toedoen van zijn vader geschiedde dit later, toen hij 24 jaar oud was. Voorlopig nam Hendrik het regentschap waar. Behalve deze zoon had Ursula hem nog twee dochters nagelaten, Sophie en Ursula. De jonge gravin Helena had dus terstond moederplichten te vervullen. Ze werd in 1517 moeder van een zoon, de latere krankzinnige Philip, van twee dochters, Margaretha en Catharina. Hertog Albrecht was 7 jaar jonger dan zijn broer en in die tijd nog ongetrouwd. Het was een sombere decembermorgen, nog slechts weinige dagen voor het kerstfeest, toen hertog Hendrik in zijn kamer in het slot Zwerin zat te schrijven. Hij was voor zijn tijd niet onbekwaam in het schrijven, maar het was toch een zware arbeid, met een gangse schacht een brief te schrijven. Met een zucht van verlichting legde hij dan ook, toen hij zijn naam eronder geplaatst had, het schrijfgerij neer. Zacht ging de deur open en een jonge vrouw in vorstelijke kleren gekleed trad binnen. Een goudbrokaten met parelen bezette kap omlijstte het zachte gezicht met zijn fijne gebogen neus. Een sluier die aan de kap bevestigd was, hing op haar schouders af. De gravin droeg een lichtgroen met gouddraad geborduurd zijden kleed. Ze trad op de schrijftafel toe en legde haar met kostbare ringen versierde hand op de schouder van haar gemaal. Hij had haar niet horen komen en keek verrast op om het volgend ogenblik haar vingers aan zijn lippen te brengen. "Je hebt mij laten ontbieden, zei de koningin. "Ja," antwoordde hij opstaande, zijn vrouw naar gemakkelijke stoel voerend. "Ik wilde met je over de kinderen spreken. Ik weet met welke liefde je mijn kinderen uit mijn eerste echt reeds van de eerste dag van ons huwelijk tegemoet getreden bent. Dat je een moeder voor hen geweest bent, in de ware zin des woords. Je hebt hen gekoesterd met een liefde, waartoe slechts een vrouw in staat is, die alle christelijke deugden in zich verenigt. Ik moet dus aannemen dat je ten volle belang stelt in het welzijn van mijn kinderen. En daarom wilde ik je toestemming en instemming hebben alvorens mijn plannen te verwezenlijken. Sophia en Ursula groeien te eenzaam op. Je eigen dochter is nog veel te jong voor hen, en daarom heb ik het plan opgevat een adellijk kind als een speelgenote met hen te doen opvoeden, en dat dan later als hofdame bij hen te houden, tot wij de prinsessen uithuwelijken. Hoe denk je daarover?" "Ik deel geheel je inzichten," antwoordde ze. "Ik heb zelf ook al over deze aangelegenheid gedacht, en ik vind het heel goed als Sophie en Ursula met een kind uit lagere stand opgevoed worden. Het zal hen bewaren voor hoogmoedig te worden. Maar we moeten ervoor zorgen dat de kleine jonkvrouw er geen schade onder leidt, voegde ze er lachend aan toe. Ja, dat moeten wij. Hoewel een patricierskind een betere huwelijksgift meekrijgt dan een vorstendochter, antwoordde Hendrik. Maar dat zal dan tevens maken dat onze kinderen niet verwant worden. Ik had het dochtertje van mijn trouwe raadsman, Berend Malsan, ervoor uitgekozen. Die zal nu zowat even oud zijn als onze kinderen. Ik heb hem dan ook geschreven, maar ik wilde de brief niet verzenden voor ik je mening vernomen heb. Ze stond op en sloeg haar arm om zijn hals. Uit haar bruine ogen straalde geluk. Je wensen zijn altijd de mijne. Je zorgen en lasten, je vreugden en je geluk deel ik, vervolgde ze blozend. Veracht mijn jeugd niet, want het is mijn heilig verlangen de plichten van een langsmoeder op mij te nemen, die naar mijn beste weten en kunnen te vervullen. Maar ik smeek je dan ook, als mijn gunst mij te willen toestaan, al je zorgen te kennen en te delen, en verzwijg mij de dingen die je kwellen en drukken niet, om mij te verschonen. De hertog zag haar lachend aan. Ben ik daarin tekort geschoten, Helena? Ze leunde met haar hoofd op zijn schouder. Uit overgrote liefde tot mij heb je mij veel bespaard, zei ze zacht. Maar je doet het niet weer, hè, niet waar? Ik voel mij trots en gelukkig je gemalin te mogen zijn. Maar ik zou ook graag het volk dat je eert en huldigt in de volle zin des woords als langsmoeder willen zijn. Hij drukte een kus op haar voorhoofd en zei, je hebt gelijk, ik hoop mijn leven voortaan te beteren. Maar antwoord mij nu, zal ik Sophie Dorothea Malsan laten komen of niet? Ja, zei zij, maar daar schiet mij iets te binnen. Zijn de Malsans wat trouwe aanhangers van de kerk? Berend Malsan heeft een meisje in huis, een Oertsen, wier moeder wegens Hussische katerij en penselin op de folterbank gepijnigd is. Ben je wel zeker dat niets dergelijks in ons huis gebracht zal worden? Volkomen zeker, zei de hertog. Berend is een trouwzoon der kerk en zijn vrouw is evenzo een trouw katholiek. Maar bovendien heb ik de ketters nooit, zoals overal elders gebeurt, als een gebroedsel der hel kunnen beschouwen. Ze zijn ook mensen die de christennaam voor zich opeisen en geen heidenen. In ieder geval stel ik me dikwijls de vraag of wij het wel recht hebben hen zo bloedig te vervolgen. Hertog Hendrik, de vredevorst, zei de hoge vrouw, terwijl ze hem lachend aankeek. Beter dan Hendrik, de oorlogzuchtige, antwoordde haar gemaal. Maar bovendien leven wij in een ernstige tijd. Kerk en volksleven hebben zich dringend behoefte aan een hervorming. En wie weet of God niet juist uit de verachten en vervolgden zijn werktuig verkoren heeft. Wat mij betreft, ik waag me nog niet aan een veroordeling van de koene Augustinermonnik van Wittenberg. Want daarin heeft hij tenminste gelijk dat er in de kerk veel menselijk en verkeerds is ingeslopen. In ieder geval is hij een man van grote betekenis. Wat blijkt uit het feit dat hij het waagt zich tegenover zo'n grote macht als de Roomse kerk te stellen en zijn inzichten openlijk durft te verdedigen. Ze keek hem met een ernstige blik naar buiten en zij in gedachten verzonken. Wie weet of onze kinderen en kindskinderen nog niet eens onder die vanen zullen strijden. Als ze slechts het woord van onze lieve God rein en heilig bewaren, zo zullen zij gezegend zijn. Weinige weken later kwam op een januaridag een kleine troep ruiters die de wijnstok en hun wapens voerden. Door de Zwierense poort gereden en sloeg de weg naar het slot in. Naar de voorname ridder reed op een edele telganger een meisje van ongeveer 8 jaar. Het kind droeg een lang blauw fluweel rijkostuum en een bonte kraag. Van haar hoed waaiden gele en blauwe struisveren. Haar kostuum was met goudborduursel afgezet. Het meisje droeg de kleren van haar wapen. Eindelijk hadden zij het slotsplein bereikt. De avondzon vergulde met sneeuw bedekte daken en torens van het oude vorstelijk kasteel. En het kind keek verwonderd omhoog. "Zijn we er nu, vader?" vroeg zij. "Ja, we zijn er," antwoordde Berend Maltzan en hief het kind uit het zadel. Op dat ogenblik opende zich een venster in het kasteel en een lief vrouwengelaat, waarnaast zich 2 kinderkopjes vertoonden, keek vriendelijk groetend naar beneden. De redder boog eerbiedig voor de hoge vrouw en de kleine Sophie Dorothea maakte haar mooiste buiging die zij ooit gemaakt had en die haar moeder haar geleerd had. De hertogin knikte het meisje vriendelijk toe en de beide prinsessen wuifden hun speelmakkertje een hartelijk welkom toe. Toen nam de oude Berend zijn dochtertje bij de hand en leidde haar mee de trappen op. Een bediende die hen geleidde opende 2 kamers voor hen, waarin zij zich van hun reiskostuum ontdeden. Niet lang daarna trad Berend Maltzan gekleed in zijn zijden hofkostuum in de kamer van de kleine Sophie Dorothea, die door een dienstbode bij het kleden geholpen werd. Als het ideaal van een schildersmodel leek hem zijn dochter in haar wit zijden japon, met haar lange lokken die over haar schouders vielen. Het liefst had hij zijn dochtertje weer dadelijk mee naar huis genomen. Maar toch streelde het zijn vader trots dat de hertog juist zijn dochter uit al de kinderen van het land uitverkoren had, om zijn dochters tot speelmakkertje te zijn. "Drommels," riep de oude vader, op de drempel staan blijvend. Tot zijn geluk bedacht hij zich bij tijds dat hij zijn kind niet ijdel mocht maken, zodat hij nog in de gelegenheid was de woordenstroom te beteugelen. Want dat was juist het aanvallige in het kind, dat zij zich haar schoonheid niet bewust was. Hij nam haar op, drukte een kus op haar wangen en haar kleine voetje, geschoeid in een atlaszijden schoen, in zijn hand nemend vroeg hij: "Hinderen de nieuwe schoenen je niet, lieveling?" "Nee, vader, anders had ik ze weer uitgetrokken," antwoordde ze bedaard. "Zo, en was je dan op je kousen naar het hof gegaan?" schertste hij. Sophie Dorothea schudde haar lokken en zei ernstig: "Nee, vader, dan had ik mijn leren schoenen aangetrokken." "Zo," lachte Berend, "dat is knap. Kom maar mee en vergeet niet de handkus te geven en dat je uw vorstelijke hoogheid moet zeggen." Spoedig daarna stonden ze voor het hartochtelijk echtpaar dat de oude, trouwe raadgever aan zijn kind hartelijk ontving. De hertogin was verrukt over het kind en de hertog liet het op zijn knieën schommelen. De vorstelijke kinderen hadden weldra vriendschap met het nieuwe speelmakkertje gesloten en speelden met elkaar als waren ze reeds jarenlang goede vriendinnen geweest. De kleine hertog, Magnus, ontvoerde als rover Sophie Dorothea en bracht haar naar zijn donkere burcht, waar hij haar boeide en gevangen hield, tot de beide zussen haar tegen een losgeld van suikerwerk vrijkochten, dat echter na het sluiten van de vrede broederlijk met de vijandelijke partijen gedeeld werd. 's Avonds kwam het afscheid van haar vader, en dit viel beiden zeer zwaar. Berend kon haast geen afscheid nemen van zijn dochtertje, dat schreiend aan zijn hals hing. Sophie Dorothea zal weldra een bezoek aan Penzelen brengen, troostte de hertogin op zachte wijze vader en kind. Niet waar, mijn kind? Zodra het weer zomer is, ga je naar huis terug. Mag ik dat? Snikte zij. Ja, zeker, mijn schat. Dat mag je, antwoordde de hoge vrouw. Wij zullen je dan wegbrengen. Dat zal prettig zijn, lieveling, zei ridder Berend, de hertogin een dankbare blik toewerpend. Dat zal je aan je moeder, aan Ilsabé, vertellen. Ja, alsjeblieft, lachte ze. En nu vaarwel, vervolgde hij. Wees een goed en gehoorzaam kind, opdat we over je verheugen kunnen. Vergeet ook niet te bidden, voegde hij er nog bij. Drukte enige kussen op de wangen van zijn dochtertje en zette haar daarna op de grond. Toen boog hij diep voor de hertogin, die hem met hartelijke woorden dankte voor het offer dat hij haar gebracht had. Hij wilde daarachter niets van weten en betoogde dat dit slechts een klein staaltje was van de vazallentrouw, die een leenman zijn heer te betalen had. Ze schudde lachend het schone hoofd en droeg hem bij het afscheid nemen nog een paar groeten aan zijn gemalin over te brengen. Na afscheid genomen te hebben van de hertog, zat hij weinige ogenblikken later, omgeven door zijn gevolg, in zijn schitterend harnas te paard en verliet de poort. Nog eenmaal wendde hij zijn blik naar het hertogelijk slot en wierp een ridderlijke groet naar boven, waar de hertogin voor een geopend venster stond en in het wit gekleed meisje naar beneden liet kijken. De gouden lokken waaiden in de avondwind en de kinderhanden wenkten hem een vaarwel toe, tot de laatste man van het gevolg uit het gezicht verdwenen was. Het was eenzaam op de burcht geworden, nadat Sophie Dorothea vertrokken was, en op het land toch reeds stille winterdagen deden dit gemis dubbel gevoelen. Solastica's spinnenwiel snorde als vroeger, 's avonds te midden van haar dienstmaagden. Maar de vrolijke toon werd in de spinkamer niet meer gehoord. Zeder het meisje met haar blonde haren verdwenen en haar plaats leeg gebleven was. Komt Sophie Dorothea spoedig weer terug? Vroeg de kleine Ilsabé. En de burgvrouw onderdrukte een traan, daar zij haar weer als altijd antwoorden moest. Nog niet, mijn lieveling. Dan snikte het kleine meisje en verwonderde zich telkens weer opnieuw dat haar speelmakkertje vertrokken was. Ze vroeg er niet meer naar waarom ze het gedaan had. Ze wist dat het haar toch niet weer teruggebracht en haar moeder niet graag die vraag hoorde. Als George nu maar thuis bleef, maar die had het plan opgevat weldra naar de universiteit van Rostock te gaan. Kwalijk te nemen kon ze hem niet, dat hij wat meer van de wereld wilde zien en horen. Hij moest toch ook nog wat leren. Hij was zo verbazend knap. Als ik veel geleerd heb en alles weet wat ik weten wil, dan kom ik terug en haal jou, zei hij. Ze had hem met grote ogen aangezien, maar hem niet begrepen. Maar langzamerhand werd haar de betekenis van zijn woorden duidelijk. Waar zal ik dan met je heen gaan, als je terugkomt? Vroeg zij. Op mijn burcht, en dan blijf je altijd bij mij, evenals Sabine bij Joachim. Wat zal ik dan zijn? Toch niet je vrouw? Jazeker, dat ben je dan. Heb je daar soms geen zin in? Ja, maar... Wat maar? Ja, maar Dat zou ik niet kunnen uithouden, als ik 7 jongens verzorgen moet.
7 jongens verzorgen? Vroeg hij verbaasd.
Ja, de oude Andreas is ook eenmaal getrouwd en hij heeft 7 jongens gekregen. Dat zou me werkelijk te veel zijn, zei het kleine wezentje. Het is mij al te druk als Liesel en Marie te Penzlin komen. En dat zijn nog maar 2 meisjes. Ik zal het heus niet kunnen uithouden als ik voor 7 jongens zal hebben te zorgen. Kun je niet aan God zeggen dat het te veel voor mij is, zodat hij mij er minder schenkt? Misschien enkel een meisje, zei ze zacht, angstig naar hem opkijkend. George had zijn kleine toekomstige vrouw op zijn armen genomen. Nee, Elzabeth, dat gaat niet. De lieve God kan men niets iets voorschrijven. Maar het is volstrekt niet zeker dat je altijd zulk een klein zwak wezentje zult blijven. En dat we 7 jongens zullen krijgen, is ook nog niet zeker. Bovendien, je kunt het gerust wagen mijn vrouw te worden. Kijk maar eens naar vader en moeder. Die hebben ook maar 3 kinderen. Je kunt het gerust doen, lieveling. Zijn vader en moeder ook getrouwd?
Ja. Oh, dan is het niet zo erg.
Meer dan 3 jongens wil ik niet hebben. Jij ook niet, hè?
Daar moet ik nog eens eerst over denken.
Ach, George, zuchtte zij, ik zou zo dolgraag je vrouw worden, als het maar niet met 7 jongens was. Maar ik geloof dat het wel gaan zal. Want als vader en moeder er maar 3 gehad hebben, dan zullen wij er ook niet meer krijgen. Vertel mij eens, George, vervolgde zij, hoe gaat het eigenlijk als men trouwt? Moet ik jou dan vragen of je mijn man wilt worden?
Nee, Elzabeth, dat is niet nodig. De mannen vragen de vrouwen.
Waarom is dat zo?
Omdat het altijd zo geweest is.
En als ik je nu toch vroeg,
dan nam ik je niet.
Maar George,
nee,
mijn kleine juffrouw, dat gaat niet. Een jonkvrouw mag bedaard wachten tot er een vrijer op komt dagen. Want aan de mannen behoort de regering in huis.
Moet ik dan alles doen wat jij wilt?
Ja, natuurlijk. Maar George, dat kan ik niet.
Dat moet je kunnen.
Dan word ik je vrouw niet, riep ze boos uit. Dan zal ik wel een ander moeten zoeken, was het kalme antwoord.
Heb je die dan ook zo lief? Als niemand anders ter wereld?
Ja, dat heb ik.
Het kleine meisje perste haar lippen vast op elkaar en keek naar de grond.
Plotseling sloeg ze luid snikkend haar armen om zijn hals en riep, lieve George, alsjeblieft, zeg dat niet weer.
Ik zal alles doen wat je wilt. En ik zal je iedere morgen vragen wat ik voor je koken moet. Maar trouw mij dan toch alsjeblieft.
George liet zich overhalen en nog eens over te denken. Maar in ieder geval moest ze hem beloven iedere week zijn lievelingsgerechten te geven. Zij beloofde het met grote bereidwilligheid. En toen maakte zij zich los uit de omarming van haar toekomstige gestrenge echtgenoot en liep zo hard zij lopen kon naar de oude Andreas om hem haar geluk te vertellen. En weet je, Andreas besloot zij haar mededeling. 7 jongens krijgen wij in geen geval. Want ik zal het hedenavond nog aan de Heere zeggen dat hij mij niet te veel zou zijn. En jij hebt altijd gezegd dat hij ons verhoort als we tot hem bidden.
Ja, wanneer het zijn wil is.
O, dat is stellig zijn wil, want anders kan ik niet George's vrouw worden.
En dat is toch stellig zijn wil, niet waar, Andreas?
Het is mogelijk,
zei de oude man. Maar ga nu naar bed, Elisabeth. Het duurt nog lang voor het zover is. En het kleine meisje ging naar bed en droomde van grote huwelijkskoeken en van mittenkrans en sluier. Maar de zeven jongens waren er voorlopig nog niet. En de toekomstige burchtvrouw legde zich met een zucht van verlichting op haar andere zijde en sliep tot de morgenzon door haar venster scheen. Niet lang daarna had George het ouderlijk huis verlaten en zodoende was het nog stiller op de burcht geworden. In dichte vlokken dwarrelde de sneeuw gelijkmatig van de hemel. En de kleine Elisabeth keek zuchtend naar boven. Hoeveel bedden had mevrouw Hollewel? Waren de engelen nog altijd niet klaar met het opschudden van de kussens? Van allen leed de oude ridder Berend het meeste onder de eenzaamheid. Het gaf hem niets of hij zich al 100 maal voorpraatte dat hij zijn plicht als vazal gedaan had. De ontstane leegte was daardoor niet aangevuld. Zijn lieveling was weg en met het kind van de zonneschijn uit zijn huis was verdwenen. Zijn vrouw had hem dringend verzocht het verzoek van de hertog af te slaan, maar de ridder was trouw gebleven aan dat wat hij zijn plicht achtte. Zijn God aan zijn heiligen, zijn vorst aan zijn leenheer, het vaderland en eer namen bij hem de eerste plaats in. En eerst als zijn plichten tegenover deze vervuld waren, gunde hij zich zijn wensen en zijn verlangens recht te doen wedervaren. Menig ander volgde zijn voorbeeld niet, maar ridder Berend van Moltson wist te goed wat men van een ridder, ja, wat men van een christen verlangde. En niet te vergeefs droeg hij het heilige teken van zijn wensen voorvaderen in het wapenschild. Hij wist dat hij een rank aan de wijnstok wezen moest om zalig te worden. En met hart en ziel hield hij vast aan het geloof van zijn vaderen. Hij was ook niet enkel een belijder met de mond, maar ook met de daad. Met zijn leven bewees hij dat het devies, waak en wees getrouw, ook het devies van zijn persoon was. Dank u wel voor uw aandacht.